Goedemiddag gemeente, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook u die thuis meeluistert, voorganger vanmiddag is onze eigen predikant, dominee Floor. Ik heb een bericht voor u over de doopzitting, die wordt morgenavond gehouden, maandag 25 juni. Aanvang is om 19:30 en vindt plaats in de consistorie. We vragen de doopouders om samen te komen en om het trouwboekje mee te nemen. Graag telefonisch opgave van dominee Floor, zijn nummer vindt u op het weekbericht. Collecte in deze dienst. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor het ouderenwerk in onze gemeente. De tweede voor het pastoraat en catechese. De uitgangscollect is voor de exploitatie van kerkelijke gebouwen. We gaan samen zingen. Psalm 103, vers 8. En wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 138 en daarvan het eerste en het tweede vers: zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het tweede: door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. We zingen Psalm 138, 1 en 2. Gemeente, ook deze avond willen we in gemeenschap met de kerk ook van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof. We doen dat ook met de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 117, en er is maar één vers van: looft, looft den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117. En ieder spreekt nu met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding des vlees, dat is van het lichaam. En ik geloof, een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere, eeuwige en getrouwe God, Vader van onze Heer Jezus, wij zeggen uw naam hartelijk dank dat u ons ook voor de tweede keer op deze dag bijeenbrengt in uw huis, waar u wilt spreken, waar u ons wilt ontmoeten, waarin we samen mogen zingen tot eer van u, waarin we ook u mogen dienen, omdat u alle eer en roem ook toekomt. We hebben het ook zojuist gezongen, het woord halleluja, lof, zij de Heere. Want u bent een groot en een almachtig God. En Heere, wij zijn mensen die zo gemakkelijk van u kunnen vervreemden. Wij zijn mensen die geneigd zijn tot alle kwaad, ontvangen in zonde, maar Heere, wanneer daardoor uw geest het hart open gaat, wanneer de liefde tot u en uw Zoon Jezus Christus gestalte krijgt, dan is het een verlangen om ook hier te zijn. Dan willen we meer en meer van u horen. Dan willen we dichter ook bij u leven. O Heere, dan willen we u ook ootmoedig vragen of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En u kent ons hart, u kent ons leven, u weet hoe we in het leven staan. Wat er allemaal al gepasseerd en gebeurd is in het leven, dat kan heel veel zijn. Hoogtepunten, mooie punten, maar ook soms punten waarin je door de diepten bent heen gegaan. En dat je in die diepten ook hebt mogen ervaren dat u er was, dat u er bent. En dat u, Heere, uw kinderen nooit begeeft en nooit verlaat, maar vasthoudt. Te midden van alle zorgen en zonden die er kunnen zijn. Wij bidden of u zo met uw geest ook, Heere, bij ons wilt zijn. Ook bij jongeren die nog voor het leven staan. waarin heel veel dingen ook op en af komt. Hele belangrijke en wezenlijke beslissingen worden genomen. Ook als het gaat om studiekeuze, partnerkeuze, het kopen van een huis, het wonen. O Heer, het zijn allemaal van die grote en belangrijke dingen die in de jeugd plaatsvinden, maar wat gevolgen heeft soms ook voor jaren. En daarom bidden we, geef dat ook jonge mensen in hun jonge leven al heel vroeg u leren nodig krijgen en alle dingen met u weten te bespreken in het persoonlijk gebed. Wij bidden ook voor de ouderen onder ons, heren, die niet meer in staat zijn om naar uw huis te komen, maar met ons meeluisteren via internet of kerkradio. Geef dat ze ook geholpen worden op de plaats waar ze zich bevinden, waar het soms moeilijk en zwaar kan zijn. U kent ze, heren, wiens hart en verlangen ook hier is in uw huis. Maar wilt u gezien de leeftijd ook daar met uw geest aanwezig zijn? Wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk in het midden van ons land, waar ook velen, heren, hun eigen weg kiezen. Velen ook vervreemd zijn van u, totaal niet weten, een hele generatie die niet is opgegroeid en met de verhalen van de Bijbel u niet kennen en in beslag zijn genomen door de dingen van deze tijd en de dingen van de wereld en alles wat het materialisme biedt. En Heere, geef dan dat uw geest gaat werken en dat er meer en meer aandacht komt voor de wezenlijke vragen van het leven, maar dat men ook gaat roepen naar u. Daar waar vele mensen zich ook misschien allemaal hun rust zoeken om de stress te ontlopen in yoga of andere zaken van het leven, geef dat ze het ook, heren, gaan zoeken bij u. De ware zin van het leven, de weg, de waarheid in Jezus Christus, uw Zoon. Wij bidden of u zo ons, heren, een gezegende dienst wilt geven, waarin we ook de hand van u mogen merken hoe u werkt ook vandaag aan de dag. En dat u ook zo ons mee wilt nemen en wilt inschakelen in de roeping en in de taak die u ook op ons legt. Wilt u ons ook, heren, genadig zijn. Vergeef ook al onze zonden en al onze schuld die we hebben, heren. Maar zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus en laat zo het woord in al zijn rijkdom ook voor ons open gaan. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God en ik lees met u twee schriftgedeelten. Het eerste, dat staat er opgetekend. Oh nee, allebei zie ik. Handelingen 4 en Handelingen 11. Handelingen 4 lees ik met u vanaf vers 32 tot en met 37... Een klein gedeelte waarin we ook de situatie lezen van de eerste christengemeente. Handelingen 4 vanaf vers 32 en daarna handelingen 11 vanaf vers 19 tot en met 30. Daar luidt het woord van God als volgt. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten verkochten en brachten de opbrengst van het verkochte, legden die aan de voeten van de apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Dan horen we een poosje niet zoveel over Barnabas, maar in hoofdstuk 11, dat is het tweede schriftgedeelte, vanaf vers 19, dan komt hij weer om de hoek kijken en dan wordt hij weer ingeschakeld. Zijn u, vers 19, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En de discipelen besloten ieder naar zijn vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden ze ook. En zij stuurden hen naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover. Ik wil deze middag met u een aantal dingen ook doorgeven, hoe God ook vandaag aan de dag kan werken, dat onze ogen ook daarvoor open gaan. En centraal komt daarin ook te staan de figuur Barnabas. En de versen, de teksten, maar ik neem ook best wel het een en ander bij elkaar, zodat u wat grote lijnen ziet. Maar de versen vanaf vers 22 tot en met 26, waarin ook het gerucht bij de gemeente van Jeruzalem ter oren komt, dat daar ook in Antiochië en in Fenicië, in Cyprus, gesproken wordt tot de Grieks sprekende. En dan ineens komt daar de gedachte, hey, maar daar kunnen we heel goed Barnabas voor gebruiken, want die komt uit Cyprus. Daar gaan we wat over nadenken, vers 22 tot en met vers 26. Maar om de boodschap duidelijk te maken, trek ik ook een aantal grote lijnen, omdat u ook wat de Bijbel leert kennen. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid om uw offer te geven, de collecte. En daarna zingen we van Psalm 22, vers 14, 15 en 16. Wat is nu de reden waarom ik deze lijdenspsalm kies? Nou, dat zal ik u duidelijk maken. Dat is in vers Psalm 22 en daarvan de versen 14, 15 en 16. Daar staan ook die woorden in. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, want hij regeert. Nou, dat is een beetje ook het thema wat ik centraal wil stellen. God werkt door, zijn koninkrijk komt. Psalm 22, vers 14, 15 en 16. Gemeente, afgelopen week had ik een gesprek met een Irakees die ook tot geloof en tot verandering was gekomen in Staphorst. Dat is al meer dan 10 jaar geleden, maar hij heeft daar ook een getuigenis over gegeven en ook samen met zijn vrouw is hij ook tot geloof en tot verandering gekomen. Deze man, die is nu overal ook in ons land bezig om ook mensen te helpen en toe te rusten, zeker als ze uit een andere cultuur hier komen, om ze ook daarin een weg te wijzen en hen ook onderwijs te geven en vooral ook zijn vrouw Laila, die ook Farsi spreekt. U zult begrijpen dat ik om bepaalde redenen ook deze man heb mogen ontmoeten. Het werd een heel fijn en ook een mooi gesprek met elkaar. En tegelijkertijd zie je ook wat zo'n man eigenlijk betekent in het Koninkrijk van God. Deze man heet Avatki. Hij spreekt ook veel in onze kringen, maar hij komt in vele kerken, zoals hij ook zei. En overal komt hij van allerlei dingen ook wel tegen. Want ook in heel veel gemeentes, overal ook in ons land, daar zijn ook natuurlijk mensen die vanuit het asielzoekerscentrum ook terechtkomen in de gemeente. En toen hebben we wat ook gesproken over een aantal dingen die ook zo gewoon zijn in het leven, maar wel bijzonder zijn en ook gebeuren. En dan zie je eigenlijk weer hoe God bepaalde figuren ineens ook inschakelt en gebruikt. En zo gaat het ook vaak in het Koninkrijk van God. Het zit soms niet in allerlei spectaculaire dingen, maar hij gebruikt mensen in zijn dienst. En dat is natuurlijk mooi om te zien dat God niet alleen in de eerste christentijd werkte, maar ook vandaag. En dat brengt me eigenlijk ook tot die figuur Barnabas uit onze tekst. Barnabas. Ja, in hoofdstuk 4 zien we dat hij even in de picture is. En zijn leven is ook radicaal veranderd. Hij kwam van Cyprus, zo lezen wij ook in hoofdstuk 4. Daar is hij opgegroeid en opgevoed. En we zien hem dat hij dus ook terechtkomt in Jeruzalem. Hoe hij daar komt, of remigrant, of dat hij aanvankelijk daar even tijdelijk was. Maar hij had een akker en dat gebeurde in die tijd wel meer. Want als mensen oud werden, wilden ze ook dicht bij Jeruzalem zijn en wilden ze daar ook begraven worden. En zo kan het ook best zijn dat hij, misschien vermogend als hij was, ook een akker had. En dan lezen wij in die eerste gedeelte, Handelingen 4, dat hij het was dat hij een akker verkocht. Daar zeg ik nog iets meer over. Want we weten ook dat hij een leviet is. Hij kwam dus uit de stam van Levi. Was ook bij de priesterdienst wellicht ook betrokken. Maar in ieder geval had hij daar zijn banden en zijn relaties mee. Hoe dat precies is, dat lezen wij verder niet. Maar wat we wel van hem lezen is dat in die eerste christengemeente, nou het is naast om jaloers op te worden, één van hart en één van ziel. Ja, wat is het toch heerlijk als je toch samen met elkaar allemaal staat voor hetzelfde, allemaal gedreven wordt door hetzelfde. Namelijk de betekenis van de Heer Jezus Christus, want daardoor werden ze één. Doordat ze keken naar de Heer Jezus, doordat ze over hem gingen nadenken. Hoe hij zijn leven gaf aan dat kruis van Golgotha. Dat hij daar naakt hing. En dat hij dat allemaal uit een diepe liefde deed voor mensen die van nature soms zo geneigd zijn om van God af te dwalen. Een eigen weg te leven. Een eigen weg te gaan en te leven voor jezelf en op te gaan in de dingen van de wereld en in het materialisme en al die dingen meer. Maar men kwam tot de ontdekking. Het leven met Christus. Ja, dat is wat anders. Dat is leven voor hem. Dus uitzien naar hem. En naar zijn toekomst. En zo kreeg ook deze Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, of Jozes, dat hij een akker ging verkopen. En de opbrengst daarvan bracht bij de apostelen. Opdat er in de gemeente geen gebrek zou zijn. Want, ach, we delen alles met elkaar, want we kennen onze heiland, hoe hij zijn leven in dienst gaf van de mensheid, in dienst gaf ook van ons. Zo hebben we dus een aantal dingen van Barnabas eigenlijk al een beetje voor ogen gekregen. Maar waarom zou hij nou die akker verkocht hebben? Daar hebben we nooit zo bij stilgestaan, ik zelf ook trouwens niet, maar je gaat bij zo'n onderzoek en voorbereiding van zo'n preek wat nadenken. En toen kwam ik erachter, ja, die akker, hoe zat dat ook alweer? Wat staat er eigenlijk in de Bijbel? In Deuteronomium bijvoorbeeld. En ik dacht ook in Numeri. Dat een leviet, die mocht geen bezit hebben. Dat hoorde niet. En ineens, dan is het natuurlijk te begrijpen dat als je ineens Jezus leert kennen. En dat heeft tot gevolg, ik weet niet of u het al ontdekt hebt in uw eigen leven, maar dat heeft tot gevolg. Dat je ook gaat luisteren naar het woord. Maar dan ook gaat luisteren naar het hele woord. Dus misschien ging het hem ook wel wat een beetje lastig worden, die akker. Een leviet hoort niet een akker te hebben. Nee, want een leviet stond er eigenlijk ook symbool dat God zorgt. Dus verkopen die akker. En het geld niet voor jezelf houden, maar dat is voor de gemeente. Dat is voor het volk van God en voor de Here. Nou zouden we eigenlijk verwachten, want het blijft niet altijd zo, hè? Dat laat Handelingen gelijk zien. Er komen gelijk wat, na die tijd, wat problemen. De Grieks sprekende weduwen werden achtergesteld. Jammer, maar zo gaat dat in het leven. We zijn mensen en er komt altijd weer wat negatiefs op. Maar ze pakten het wel aan. We hebben daar een keer bij stilgestaan. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat laat wel zien dat de dingen aangepakt moesten worden. En zo worden er diakenen gekozen. 7 in het totaal. Ik kan ze opnoemen. Stephanus, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus. De laatste kwam trouwens uit Antiochië. Ja, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, ga je ineens nadenken, dat staat toch wel jammer. Nou, als er nou 1 voor een diaken in aanmerking kwam, zou het Barnabas zijn. Maar die wordt niet gekozen, geen aandacht ervoor, of hoe dan ook. Daar wordt niks over gezegd. Maar je kan je er wel een beetje soms over verbazen. Dan is er, je zou eigenlijk gezien de geschiedenis verwachten dat die Barnabas gekozen zou worden. Want die heeft toch veel betekend voor de gemeente. Maar hoe dat is, daar spreekt de schrift niet over, ik roep het alleen maar op. Maar wat wel opvalt, dat is dat in Handelingen ook staat dat eigenlijk na de verkiezing van de diakenen, dat er veel zegen is. Maar dat wordt vertaald met een grote menigte van priesters. Je zou zeggen, nou dat zijn natuurlijk allemaal die Grieks sprekende weduwe vrouwen. Nee. Er is dus, nadat men ingegrepen heeft, de dingen op een rijtje heeft gezet, dat men ineens zegt, kijk eens, die priester, die komt tot het geloof in Jezus, en die leviet, en die leviet. En daar waren er toch heel wat in de tempel, Sadduceeën, Farizeeën, die vijandig gezind waren tegen Jezus Christus. En nu komen ze tot geloof. Er gebeurt blijkbaar dus wat. Er is iets aan de hand. Wat een zegen van God. Nou, dat is eigenlijk, zien we al iets wat er gezegd wordt over Barnabas en de gevolgen. Want zou die Barnabas ook niet gewerkt hebben onder de levieten waar hij toe behoorde? Dat is toch logisch? Je spreekt je eigen mensen het snelst. En zo komt Barnabas in de picture, maar blijkbaar even uit de picture. Maar in ons teksthoofdstuk komt hij ineens weer bovendrijven. Voordat ik over Handelingen 11, onze tekstgedeelte, nog iets zeg, trek ik toch even een aantal lijnen die opmerkelijk zijn en die we nodig hebben om dat gedeelte goed te begrijpen in Handelingen 11. Wat is er aan de hand? Nou, misschien heb je je Bijbeltje bij, kun je een beetje volgen. Maar natuurlijk was het een roerig begin bij die eerste christengemeente. Het was mooi, fijn, maar de druk van buiten wordt ook sterk. De vijand, de Satan, zit niet stil, maar probeert ook alles kapot te maken. Ook die gemeente. En er breekt, zo lezen wij in Handelingen 8, een grote vervolging onder de gelovigen uit die in Jeruzalem wonen. En zo gaan die christenen, die gaan zich verspreiden naar de regio Samaria en gaan ze ook naar Fenicië en naar, in ieder geval, buiten Jeruzalem. En lezen we dan, dat is heel apart, behalve de apostelen. Dat is weer wat geks eigenlijk. Dan zou je toch zeggen, waarom nou blijven die apostelen nou in Jeruzalem? Ze hadden alle reden om ook uit Jeruzalem te gaan. In de allereerste plaats had Jezus gezegd, als je niet meer wil horen, vlucht uit de stad en ga naar een andere stad. Dat lezen we in Matthäus. Dus het was logisch als ze weggingen. Het tweede is eigenlijk ook dat ze de opdracht hadden gekregen. Gaat heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarom blijven deze apostelen nu zitten in Jeruzalem? Kun je twee dingen zeggen. Ze blijven op hun plaats. Want ja, je gaat onder moeilijke omstandigheden een zinkend schip niet 1, 2, 3 verlaten. Ik kan me dat wel voorstellen als je verantwoordelijkheid hebt en je ziet dat het slecht gaat. Ja, maar ik kan nou niet weg. Ik moet nu blijven. Maar je kan ook zeggen, ze blijven op hun post. Dus ze zijn niet van de plaats te branden en ze blijven op hun post staan. Behalve de apostelen. Maar dan schrijft Lucas even door. En dan blijkt dat een van de diakenen, een Filippus, die wordt naar Samaria gestuurd. Door de vervolging in Samaria gaat hij daar het evangelie verkondigen. Dus de diakenen is al uit Jeruzalem. Dat is het begin al. Maar vervolgens wordt deze Filippus door de Heere God ook nog even naar de woestijn heen verwezen. Want daar is een mannetje, die is al op weg naar Ethiopië. Is trouwens weer helemaal in het nieuws, hè, Ethiopië. Altijd over nadenken, want God heeft daar een van de eerste pionnen in Afrika gezet. Namelijk die Moorman. Die kameling van Candace. Nou, prachtig verhaal is dat. Maar God ziet die man vertrekken uit Jeruzalem. Dat is heel bijzonder, want je zou zeggen een bloeiende gemeente. Die man die zou toch zeker wel eens iemand daar gesproken hebben. En zeker qua gelaatsuitdrukking zou het toch ook helder zijn dat hij uit Afrika komt. Die man moet ook weten van de Heer Jezus. Maar hij heeft het waarschijnlijk niet gehoord. Heeft wel een rol gekocht. En gaat wel lezen in Jesaja 53 in zoverre hij dat kan. Maar dan stuurt God deze man die al weg is op weg naar Afrika even. Je moet hem vertellen wat er staat in Jesaja 53. Verstaat u ook wat u leest? Prachtig hoofdstuk, hè? En dan krijgt hij uitgelegd wat Jesaja 53 betekent. Wie de Heer Jezus is. En dat het belangrijk is dat hij ook gedoopt wordt. En dan komen ze bij een water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Want ik wil horen bij het volk van God. Ja, dan wordt hij gedoopt. Hij gelooft in de Heer Jezus Christus. En mag erbij horen. En zo heeft God zijn pion in Afrika. Om daar te verkondigen het evangelie van Jezus Christus. Wat er met hem gebeurd is. Ik ben naar Jeruzalem geweest. Ik heb een woord meegenomen. Een woord dat spreekt van leven. Van waarheid. Van echtheid. Zo werkt God. En dan zien we vervolgens dat Filippus verschijnt in Asdod. Hey, Samaria, op de weg naar Gaza, dan in Asdod. Hij wordt overal ingezet. Het is net een engel. Dan hier, dan daar. Maar de eeuwige God, God regeert, gaat door zijn koninkrijk te bouwen. En als we het dan op een rijtje zetten, nadat we het schriftgedeelte gaan bekijken, dan zien we dat Handelingen laat zien. De apostelen. Herinner je het woord gaat heen, onderwijst al de volken. Maar ze zijn niet weg te branden uit Jeruzalem. De diakenen worden aangesteld totdat de gemeente op orde is en iedereen geholpen wordt en dat er naar omgekeken wordt. En de geest die roept en werkt in het bijzonder. Een Barnabas, een Stefanus, daar zeg ik nou even niet zoveel over, een Filippus. En je ziet eigenlijk dat er een heleboel dingen in beweging worden gebracht. Jeruzalem, die wordt opgeschud. De vervolging is daar. En de apostelen, die worden wakker geschud. En vijanden van God, zoals een Saul, die wordt omgeschud. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En zo zien we dat God de Heere regeert. En dat hij alles stuwt en in beweging brengt. En dan zijn we bij ons teksthoofdstuk. Bij Barnabas, en dan gaat het nog veel meer leven voor ons. Want een heleboel mensen vervolgd komen terecht in Fenicië, lezen we dan, in Cyprus en in Antiochië. Nou ja, Antiochië, wat is dat? Nou ja, in die tijd wist men wel wat Antiochië was. Net zo goed als wij vandaag weten wat Moskou is en wat Peking is. En zo was het ook een hoofdstad van een Romeinse provincie. Haast belangrijker dan Damascus in die dagen. Het was de derde stad van het Romeinse Rijk, zou je kunnen zeggen. Er waren theaters, er waren natuurlijk afgodendienst en Artemis of Diana, die werd daar vereerd, net zoals in Efeze. En er waren heel veel internationale contacten. Het was een stad die ook verwoest was geweest door een aardbeving. Maar door een of andere keizer ook weer opgebouwd. En de naam Alexander en Antiochië klonken daar natuurlijk steeds in door. Het was een stad waar heel veel gebeurde. En het had ook internationale allure, zouden we zeggen. En zo waren er ook heel veel mensen onder hen. Die kwamen van Cyprus en uit Cyrene en die kwamen ook in Antiochië. Hé, die kwam van Cyprus. En er werd ook tot hen gesproken. Want ze konden elkaar goed verstaan in die taal. En ze richtten het woord, zo lezen we, tot de Grieks sprekende, om, ja, dan gaat het steeds weer om de Heer Jezus te verkondigen. Dat blijft je boodschap. En het gerucht van hen kwam in de gemeente van Jeruzalem. Hé, waren daar in Antiochië ook mensen uit Cyprus? En waren die ontvankelijk ook om te horen van de Heer Jezus? Barnabas, daar kwam jij toch ook vandaan? Ja. En misschien is het goed dat jij naar Antiochië gaat. Dan kun je je eigen volksgenoten ook toerusten. Kun je ook spreken over de Heer Jezus Christus. Kun je ook het een en ander uitleggen. Is dat niet een goed idee? Ja. En zo zien we Barnabas ook gaan naar Antiochië toe. En dan lezen we onze tekst. Barnabas, de man, zoon der vertroosting. Man vol van de Heilige Geest. Wat is dat, vol van de Heilige Geest? Nou, dat is iemand die heel veel van de Heer Jezus heeft gezien en ontdekt. De geest die duidelijk maakt wie Jezus is voor jou. Wat hij gedaan heeft aan het kruis. De geest die je laat zien, ik kan niet zonder het werk wat Jezus gedaan heeft voor mij aan het kruis. En dat is het wat centraal staat ook in het leven van Barnabas. En omdat hij die akker verkocht had en zorgde dus voor geld, denken mensen dat hij niet voor niets Barnabas wordt genoemd. Zoon der vertroosting. Wat een troost voor die mensen die zo weinig hadden en steeds het een en ander kregen toegemeten. Omdat er voldoende geld was, omdat er voldoende ruimte was. Zoon der vertroosting. Ja, dat zou kunnen. Dat je zo ook zoon der vertroosting noemt. Andere verklaring ben ik trouwens ook al tegengekomen. Die zeiden, ja, het was wel een geweldige troost voor de christenen dat er een leviet tot geloof kwam. Iemand uit het priesterschap. Dat is een troost, man, als je ziet dat mensen die eertijds negatief, en die groep negatief was tegen Jezus, maar dat omgezet wordt in bewondering en verering en geloof. En je zou ook nog kunnen zeggen, ja, zoon de vertroosting. Ja, zoon. Ja, maar dan figuurlijk bedoeld natuurlijk, hè. Zoon van de trooster, de Heilige Geest. Die troost. Die weet wat u en jij nodig hebt en ik. En deze Barnabas, vol van de Geest, weet wat een mens, wat u ook deze middag en jij nodig hebt. Namelijk die liefde van Christus. Ja, dan neem ik het maar even mee. Dat vond ik wel belangrijk in dat gesprek waar ik het net over had met Avatki. Die ook een bijzondere betekenis had gezegd. Die zei, ja, ik zie ook best wel dat er heel veel mensen ook in de kerken, dan gaat het vaak over de liefde van God, hè. En dat is ook zo natuurlijk, de liefde van God. Hij zei, maar ze moeten in de Nederlandse kerken ook wel weten dat liefde en heiligheid bij elkaar horen. En ik denk dat dat waar is. Want als je alleen maar spreekt over de liefde, dan dat is zoiets van liefde bedekt alle dingen en ik kan rustig doorgaan met mijn zonden. Ja, God is ook heilig. Je bent een heilig volk. Dus dat vond ik wel mooi om dat ook mee te krijgen. Dat je die dingen wel bij elkaar moet houden. Liefde en heiligheid. Dat is dan even een wake-up call die je dan soms ook krijgt. Hè? Van elders. Ja, je kan zomaar in een bepaalde geest wandelen. Nou, zo zien we dat deze Barnabas gebruikt wordt en naar Antiochië gaat. En hij ziet daar de genade van God. Ja, dat is zoiets bijzonders als je ziet dat God werkt. Dat God nog werkt. Dat God doorgaat. Dat mensen tot geloof, tot verandering, tot bekering komen en gaan inzien. Dit is het. Dit is waar. Dit klopt. Dit deugt. En hierdoor kom ik tot een ander en een nieuw leven. Dus Barnabas, als ze daar gekomen zijn en de genade van God zag. Ziet u wel eens de genade van God om u heen? Let u daar wel eens op. Dan is er van, hé, ik zie een verandering in die en die persoon. Ik merk dat daar waar aanvankelijk wat vijandschap is, mildheid komt, mensen veranderen. Dat je merkt in je omgeving, het woord van God, dat doet wat. Dat geeft een nieuwe gezindheid, een nieuwe houding. Een nieuw leven. Want het wordt zichtbaar natuurlijk. Als je Jezus leert kennen in zijn liefde en in zijn heiligheid. Dan komt er iets tevoorschijn in je leven. Dat zien we dat Barnabas dat zag. Genade van God. Want het is wel genade. Het is niet iets wat je verdient. Het is een wonder. Als een mens tot geloof en tot bekering komt. En zo lezen we, werd hij verblijd. Ja, dan kun je oprecht blij om worden. Als iemand tot geloof en bekering komt. En misschien hebt u ook wel van die mensen, wat fijn. Dat meisje uit de klas. Dat ineens gaat praten over Jezus. Of die jongen die naast me zit in de collegebanken. Of, nou ja, ik las een artikel in het Nederlands Dagblad van Eppo Bruins. Misschien hebt u het ook wel gelezen. Dat is het Tweede Kamerlid, hè, van de ChristenUnie. Die zei, ja, mijn vader die had niks op met de kerk. Helemaal niks. Hij was zelfs vijandig tegen de kerk. Allemaal hypocrisie. Nou, u weet wel, dat is een beetje de geest. Hij zei, maar ja, Ik zat op een koor en ik werd gegrepen door een lied. En de dirigent zei, je kunt het eigenlijk alleen maar zingen als je gelooft. Ik weet niet meer precies wat voor een lied het was, maar dat kunt u wel in die krant lezen. Maar dat doet er even verder niet toe. Maar hij zegt, toen gingen we het zingen en ik kon het niet over mijn lippen krijgen. En toen ontdekte hij dat het woord van God waar is. En dan zie je, wat kun je dan blij zijn. Zo'n jongen die opgroeit in een antichristelijke sfeer, in een antichristelijke houding, komt ineens verrassend tot de ontdekking dat het geloof echt is en waar is. Ja, daar word je blij van als je zulke artikelen leest. Als je zulke verhalen hoort. Nou, heb je dat nou niet? Als iemand aan dat geloof komt die er niks van wil weten. Dus je moet ook niet altijd gelijk negatief zijn. Ah, die wil toch niks weten. Of daar gaan we maar niet naartoe, want die doet toch nergens aan. Denk dat niet te snel. Maar weet dat de genade van God groot is. Dat hij een grote vijand van Christus om kan zetten tot geloof in hem, in Jezus Christus. Hij wordt er blij van. En dan zien we dat deze Barnabas hem ook aanspoort. Ja, dat hebben wij ook nodig. Die aansporing. Mensen, blijf bij het geloof in Jezus Christus. Geef niet op. Volharden. Nou, dat is lastig vandaag aan de dag hoor. Om te volharden. Maar dat was toen ook moeilijk. Wat dat betreft zijn de tijden echt niet veranderd. En wij hebben die aansporing nodig. En Barnabas die geeft die aansporing ook. Om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. En ik vraag u. U die nou echt de moeite genomen hebt om ook in deze tweede diensten te zijn. Om te blijven volharden in de dienst en in de erediensten van het woord. Dat u zegt, dat je met een hartelijk voornemen de Here wil blijven dienen. Want daar kan een kracht in zitten. Als je dat ook volhoudt. En zo spoort Barnabas en ik natuurlijk ook u aan. Mensen, blijf volharden. Geef niet op. Het kan eens een keertje minder zijn in de preek of wat dan ook. Maar blijf volharden. Blijf trouw. Want de Here is jouw trouw. De Heere is goed voor je. Volharden. En zo met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Bij Jezus te blijven. En zo lezen we dat deze Barnabas een goed man is. En vol van de geest. Dat heb ik al iets van gezegd. En vol van geloof. Ja, je moet wel een beetje blijven geloven. Ook als je soms die banken leeg ziet worden. Dan denk je ook wel eens een keertje. Mensen, waar gaat het met Barendrecht naartoe? Kun je dat wijten aan de huizen die te duur zijn. En dat de jongeren niet kunnen komen. En al die dingen meer. Maar blijf volharden. Blijf trouw. In de dienst van het woord en aan elkaar. Want dat is het wat Barnabas hier zegt. Een goed man komt uit zijn hart. En er werd een grote menigte van de Here toegevoegd. Terwijl die er is, komen er steeds meer mensen bij. Hij wordt verrast, verdraaid. Die komt tot geloof, die komt tot geloof. Ze komen er allemaal bij. Maar ja, dan kan het je wel eens alleen te veel worden natuurlijk. Want je kunt niet aandacht aan iedereen en alle man geven. Dat is best zwaar. En dan denk je, hé, ik heb wel een mannetje nodig. Ik ga toch maar eens even op zoek naar die Paulus die een vijand was. En die heb ik nu nodig. Want er zijn steeds meer mensen die tot geloof komen en tot bekering komen. En zo vertrekt hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Misschien kan ik hem daar vinden, hij kwam daar toch immers vandaan. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Saulus, Paulus, er gebeurt wat joh. Er gebeurt wat in de wereld vandaag. We moeten naar Antiochië, een wereldstad. Maar weet, we hebben elkaar nodig. En zo lezen we dat ze samen nog een jaar bezig zijn om de gemeente toe te rusten. Barnabas vertrok naar Tarsus en vond Saulus. En hij bracht hem naar Antiochië. En gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen. En een grote gemeente menigte onderwezen. En dat de discipelen, ja, dat was toen heel opmerkelijk, voor het eerst, christenen worden genoemd. Die mensen hebben het altijd over Christus. Maar het laat ook wel zien dat het bij hen echt is. Dat ze wat uitstralen. Er is een glans over hun leven. Ze geven om elkaar. Ze helpen elkaar. Ze steunen elkaar. Ze dienen elkaar. Dat is een aparte groep hoor. Ja, dan ben je inderdaad een aparte groep die opvalt. Vallen we nog op? Vallen we nog op als christelijke gemeente? Vallen we nog op als christenen? Dat zijn christenen. Die houden van Jezus. Die hebben de Heer Jezus lief. Wat is dat mooi. Wat is dat mooi. Ziet u? Zo werkt dat. Nou, toen ik dit allemaal ontdekt had. Ja, toen zat ik ineens bij mezelf te denken. Ja, wat is nou de relevantie voor vandaag? Wat is nu eigenlijk de betekenis van heel deze geschiedenis? Ik heb al een aantal dingen gezegd. Maar je ziet wel dat er eigenlijk door de Heer die regeert een fundament wordt gelegd. Men kan soms één uit die comfortzone komen. Ik had het, die apostelen die in Jeruzalem blijven, op de post, of ze blijven op hun plaats, niet uit Jeruzalem te branden, terwijl ze een opdracht hebben om heen te gaan. Maar de Heere zorgt voor die beroering, of datgene waarin de macht van de boze ook wordt toegestaan. Maar tegelijkertijd leidt het ertoe dat ze vluchten moeten naar Fenicië, naar Antiochië. En die opschudding die vindt plaats, maar het dient wel Gods koninkrijk. En ga nou eens kijken naar vandaag. We kunnen hier zitten. Maar in heel de wereld is er heel wat gaande. Beroering, oorlog, vluchtelingenprobleem, immigratie, remigratie, top organiseren. Wij willen niet, wij willen wel. Wir schaffen das en al die dingen meer. Maar wat zit erachter? De Heere regeert. Landen worden opgeschud. Daar waar oorlog, strijd, vervolging is, vluchtelingenstromen komen op gang. En ze komen hier en dan horen we dat mensen uit Irak, uit Iran, uit, nou waar dan ook vandaan, hier tot geloof komen. Hier horen van de Heer Jezus. En daarom wordt ook bijvoorbeeld een Iraans gezin in contact gebracht met Avatki. Je vrouw spreekt Farsi. Joh, kun je helpen? Verstaan ze elkaar in eigen taal? Ze hebben de Heer Jezus nodig. De liefde van God moet zichtbaar worden. En zodat ook mensen persoonlijk worden aangeraakt. Dat horen we. Ik heb het u al eens verteld, hè, over dat boek. Ik zocht Allah en ik vond Jezus. Dat vindt ook vandaag plaats. En het is het werk van de Geest die troost. Mensen die in wanhoop zitten met hun kinderen, vluchtend over de heuvels en door de grenzen heen, in kampen, in prikkeldraden. O God, ontferm u met uw Geest over de nood die er is in deze wereld. En geef toch dat er troost komt, ook in onze geseculariseerde wereld, waarin jongeren soms ook door het materialisme in beslag kunnen worden genomen. En waar mensen leven voor het hier en nu. Heren, geef dat de ogen opengaan. Dat er meer is in dit leven dan deze aarde en deze wereld. Dat we een toekomst hebben, een koninkrijk die komt. O Geest, troost toch die kinderen die nog niet van u weten. Wil die kinderen toch in aanraking brengen met de Heer Jezus. Ook als ze uit gebroken gezinnen komen, als ze het niet meer zien zitten. Als ze huilen moeten om alle ellende die er is in deze wereld. O Geest van troost. Geef dat de jonge mensen komen als een Barnabas, een Stefanus, een Filippus, die zo ook met bewogenheid in deze wereld staan en kunnen spreken van de liefde van de Heer Jezus Christus. En dan zien we ook, daarom gaf ik u al die lijnen door die in handelingen staan, van de intermenselijke contacten die zo belangrijk zijn. En dat je elkaar daarin nodig hebt, want er is één volk. En daar waar men ooit de wildste volken vond. Ja, Petrus, het moet ook jou duidelijk gemaakt worden. Jij die nog in Jeruzalem blijft, maar zie je die laken met al die dieren? De reinheid en de onreinheid tussen Israël en de volken is opgeheven door dat machtige offer van Jezus. Kom uit je comfortzone. Ga de wereld in. En dien mij naar het woord. Zo hebben we ook als christelijke gemeente, denk ik wel eens, traditioneel als we kunnen zijn, een wake-up call nodig om gevitaliseerd te worden. Gebruik een moeilijk woord, maar om opnieuw tot leven gebracht te worden. Om met een hart en een ziel te staan in deze tijd en te beseffen als gemeente, wat overkomt ons, wat gebeurt hier? Hebben wij niet de roeping als een Barnabas, God die jou roept, die zegt, joh, wat zijn jouw kwaliteiten? Zie eens, word je er niet blij van, dat God ook jou wil gebruiken misschien, om ook anderen te vertellen over de Heer Jezus Christus en om Hem te dienen. Wie is er onder u als Barnabas? Wie is er die vervuld raakt van de geest om met de liefde van je hart om te zien naar degene die op je weg worden geplaatst, die ver vandaan elders naar hier komen, of dat je mensen om je heen ziet, op je school of waar dan ook. Wat zou het heerlijk zijn als ze iets zien van Christus. We zijn toch een christelijke gemeente. Amen. We zingen van Psalm 33, 3 en 7. 33, 3 en 7. Gemeente, laten we samen ook de Heere God bidden en ook dankzeggen, doen voorbeden voor de heer Polderman Jaagpad 10, die verblijft ook in het hospice, de reiziger. Voor Nicolette Gouwmeliste, Strauslaan 124, die opgenomen is geweest in het Erasmus ziekenhuis en ook een operatie heeft ondergaan. Het is goed gegaan, daar mogen we ook weer dankbaar voor zijn. En verder denken we aan hen die chronisch ziek zijn en of die in verpleeghuis verblijven. En aan hen die niet met name willen worden genoemd, maar toch ook behandeld worden, ook op dit moment. We denken ook aan het jubileum, het echtpaar Roos en Roos van Helden, Banjohof 1, die op 21 juni 45 jaar getrouwd zijn. Verder denken we ook aan mensen die voortdurend verpleegd moeten worden en hun mantelzorgers. Wordt wel eens een beetje aan de kant geschoven, maar ook mantelzorgers hebben toch ook het gebed wel nodig, omdat het niet eenvoudig is altijd. Het werk van zending en evangelisatie in ons land, maar ook daarbuiten, zoals we gehoord hebben, en de vervolgde christenen, zullen we ook samen bidden. Heren, maar bent u een machtig God, u die regeert. Uw koninkrijk komt. Toen werkte u al, maar ook vandaag werkt u. En laat u het ook zien dat u op dezelfde wijze nog bezig bent. Overal waar de beroering en oorlog er ook aanwezig is. En allerlei migratiestromen op gang komen. Waardoor er een top moet gehouden worden, waar allerlei gesprekken worden gevoerd over binnenlaten of buitensluiten. Of, en dan gaat het erom wat het hart is van elke politici en hoe de volkeren erin staan. En tegelijkertijd weten we dat ook alles, Heren, in uw hand is. Daar waar de vorst de duisternis rondgaat als een briesende leeuw, mensen opjaagt, mensen in kampen laat opsluiten, waar geweld en terreur is, dat u met uw geest van troost ook uw mensen op de juiste plaats zet. Wij kijken misschien de verkeerde kant soms op, maar we hebben ook hier in uw woord te zien welke kant we hebben op te kijken naar u, Heer Jezus, die zittend staat aan uw rechterhand. En u die bezig bent om terug te komen op de wolken van de hemel. Wij komen u bidden, Heren, voor de zieken in onze gemeente. Wilt u zijn met broeder Polderman? U weet wat hij nodig heeft, ook in deze fase, waarin het steeds en geleidelijk aan minder wordt. Maar waarin de toekomst genaakt. Wij bidden, wilt u met uw geest van vertroosting dicht bij hem zijn. En dat u ook uw genade mag proeven en ervaren dat u bij hem bent. Ook in deze periode, zoals u uw leven lang het oog ook over hem hebt doen gaan. En hoe hij ook in zijn leven de heiligheid van u heeft gezien. We bidden u, Heren, wilt u hem nabij zijn. We bidden ook voor Nicolette Gouw, Heren. Heb dank dat de operatie weer voorbij is. Alles goed mocht gaan, maar het is wel een hele moeilijke periode voor haar geweest. En voor haar man en kinderen, kleinkinderen, het gezin. Maar wij bidden van u, Heren, geef dat daar nu een eind aan komt. Dat er toch weer verder herstel en vernieuwing van krachten mag komen. Wij bidden u voor al die anderen, wiens namen, Heren, niet genoemd worden, maar bij u wel bekend zijn. Jonge mensen die een ziekte in zich omdragen. Jonge mensen die een chemokuur moeten ondergaan. Spanningen, dat het allemaal oplevert, o Heren, geef dat men ook in hun jonge jaren vertrouwen krijgt in u. En de hoop heb op u. Wil zo uw zegen niet onthouden. We bidden voor al degenen die ziek thuis zijn, Heren. Ze kunnen ook door moeilijke levensfasen heen gaan. Men kan ook heel zwak zijn. En men kan zich ook ervan bewust zijn dat het elk ogenblik afgelopen kan zijn. Mensen die in psychische problemen zitten, wil ook daarin voorzien en helpen. Of mensen die al een hele lange tijd, Heren, chronisch ziek zijn en van alles ook steeds hebben. Of als je op leeftijd bent, in een verpleeghuis terecht bent gekomen. Geef dan rust en genade. Wij bidden u, Heere, aanvaard onze dank met het echtpaar Roos van Helden, dat 45 jaar in de echt is verbonden. Het is altijd toch ook weer mooi als je zo'n mijlpaal mag bereiken. Heb dank daarvoor. Wilt u hen ook verder zegenen? En Heere, u weet ook alle dingen, dat u ook zijn handen heeft gebruikt om deze kansel waar uw woord bediend mag worden, daaraan gewerkt heeft. Wilt u zelf ook, Heere, uw zegen niet onthouden, ook in hun leven. Wij bidden u voor hen die voortdurend verpleegd moeten worden en de mantelzorgers. Het is niet eenvoudig. Het is soms zwaar, loodzwaar, om alle ballen in de lucht te houden. Maar geef kracht en sterkte. En geef dat we onze verantwoordelijkheid ook nemen wanneer dat nodig is en van ons gevraagd wordt. Maar geef zelf daarvoor ook de kracht. Zo bidden we voor het werk van zending en evangelisatie. Bij alles wat we gehoord hebben, Heere, zien we dat u doorgaat. En dat u werkt. En dat u ons ook persoonlijk kunt aanspreken en kan roepen om ook gelijk een Barnabas te handelen. Uit liefde tot uw Zoon, Jezus Christus. Wees met de vervolgde christenen. Wees ze nabij. Wees met weduwen in het bijzonder. En ook weduwnaren. En allen, Heren, die uw bijstand nodig hebben. Ook de allerzwakste, de wezen. O Heren, draag ze. En zo leggen we deze dienst in uw handen. Heb dank voor alles wat u gaf. En schenk ons kracht, ook in de komende week, voor alles wat we hebben te doen. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 97. En daarvan het eerste vers. Als we kijken naar de woorden, begrijpt u het ook waarom ik het op heb opgegeven. Psalm 97. Het eerste vers. Wat ik nu in mijn hoofd heb zitten, hoop ik dat dat ook klopt. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. En zo mag u ook heen gaan, verheugt u in uw heiland. Gemeente, gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook die bijzondere rijke zegen waarin God u elke zondag weer opnieuw duidelijk wil maken. Ik wil bij je zijn. Ik wil met je zijn. Ook met allen die bij je horen. En ik hoop dat u dat natuurlijk ook in de komende week zult ervaren. Gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. en de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen.